Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad mag ik u en de gasten in ons midden van harte welkom heten in deze kerkdienst. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is Broeder van de Bosse. Broeder van Egmond speelt vanmorgen het orgel. De collecte vanmorgen is voor de opbouw van de kerk. En de bloemen die gaan deze morgen mee met Broeder van de Bosse, dat is onze voorganger. En ik denk dat het richting Barneveld gaat. Oké. Nou, van harte gegund. Rest mij nog u een gezegende dienst te wensen.
Goedemorgen gemeente. Met genoegen mag ik deze morgen voorgaan. Ik ben geen onbekende hier in dit midden. Misschien wel voor de luisteraars die via het internet later meeluisteren. Mijn naam is al genoemd bij de afkondigingen. Ik woon in Voorthuizen op de Veluwe. En we voelen ons, en dan spreek ik ook namelijk mijn vrouw, wij voelen ons nauw verbonden met deze gemeente in Noordwijk. Fijn dat u op deze manier met ons verbonden wilt zijn. Wij hopen op een goed samen zijn, een gezegende ontmoeting met de Heer en een gezegende ontmoeting met elkaar. We mogen deze dienst beginnen met het uitspreken van het vertrouwen in de grootheid en goedheid van de Heer. Genadig en barmhartig is de Heer, langmoedig en groot van goede tierenheid. Laten we deze dienst vervolgen met God het eer te geven die hem toekomt door het zingen van een prachtig lied, gezang 255. Ere zij aan God de Vader, eerbewijs aan Vader, Zoon en Heilige Geest. Gezang 255. En we zingen vers 1, 2 en 4. Stil worden voor Gods aangezicht en ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. En daarna onze hulp en verwachting uitspreken van die God waarvan wij zojuist gezongen hebben. Laten wij in stilte bidden. Ook vanmorgen belijden wij aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van God de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. en die trouw houdt tot in eeuwigheid. En we mogen weten dat deze Heer ons ook wil groeten. Genade zij u en vrede van God, de Vader, door zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. We vervolgen deze dienst door God te loven en te prijzen met het zingen van gezang 444. Grote God, wij loven u. Een loflied van vertrouwen in de grootheid van onze God. Gezang 444, alle drie de versen. De preek gaat vanmorgen over een van de wonderen die Jezus gedaan heeft. Hoe Jezus met enkele broden en twee vissen duizenden mensen te eten geeft. Maar wat moeten we vanmorgen met dit verhaal? Er is al zoveel over gepreekt en vroeger op school werd dit verhaal ook al verteld. Wij kennen eigenlijk veel modernere wonderen. We noemen dat tegenwoordig wonderen der techniek en wonderen van de wetenschap. Ja, wat moet je nu eigenlijk nog zeggen over het wonder van de spijziging van de 5000? Ik wil de nadruk leggen op de betekenis en de waarde in onze tijd. In deze tijd van egoïsme, van zelfverrijking en eigen gewin, heeft dit verhaal ons meer te zeggen dan je zou denken. Tegenwoordig zorgt ieder eerst goed voor zichzelf. En als er dan nog wat over is, nou ja, dan willen we nog wel eens wat voor de ander doen. Het thema voor de preek is dan ook delen en geven. En dan denken we bij delen zowel aan verdelen als aan uitdelen. Het is bijna hetzelfde, maar uitdelen heeft toch meer de betekenis van iets geven van je eigen bezit. Delen en geven, dat is het thema. Een preek met een diaconaal tintje. Verootmoedigen wij ons nu voor de Heer onze God en belijden we hem onze schuld. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij komen deze morgen in alle eerbied en ootmoed tot u. Want wie zijn wij dat wij u in al uw grootheid en almacht onder ogen kunnen komen? Wij zijn deze dienst begonnen met uw naam te loven en te prijzen voor uw goedheid en voor uw zegeningen. Grote God, wij loven u. We hebben het zojuist gezongen. Maar, Heer, tegelijkertijd dat loven en prijzen van ons, we zijn het niet waard dat u naar ons luistert. Want we moeten bekennen dat we in de afgelopen week weer veel hebben gedaan wat niet naar uw wil was. We hebben uw geboden opnieuw overtreden. Heer, u vraagt van ons dat we leven volgens uw geboden. Maar wat brengen we ervan terecht? Leven zoals u het van ons verwacht. Het is ook de afgelopen week niet gelukt. O Heer, vergeef het ons. We zijn zo bezig met onszelf, met de dingen van deze wereld. Met als gevolg dat we aan u voorbij gaan. En het staat toch zo duidelijk in uw woord. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. We lezen het wel, maar we brengen het niet in praktijk. O Heer, vergeef het ons. We zijn ook de afgelopen week weer afgedwaald. Misschien zonder dat we het bewust waren. Zonder opzet. Het gaat vanzelf. Het zit ons zo ingebakken. O Heer, vergeef het ons. We bekennen dat we ook de afgelopen week weer te weinig tijd voor u hebben gehad. We hebben wel aan u gedacht. Maar u kwam op de tweede plaats. O Heer, vergeef het ons. We zijn zo bezig met ons eigen bestaan. Maar we vergeten dat we u daarbij nodig hebben, Heer. Dat we in alles van u afhankelijk zijn. Dat alles wat wij hier op aarde hebben, niet ons eigen bezit is. We hebben het slechts in bruikleen. En zijn niet eens bij machten daar goed mee om te gaan. Heer, we moeten bekennen dat we niet alert genoeg zijn op het werk van de boze. De boze die ons op het verkeerde pad probeert te brengen. Heer, leer ons te onderscheiden het verschil tussen goed en kwaad. Wilt u ons de juiste weg wijzen? Dat wij niet op een dwaalspoor komen. Wilt u ons daarvoor behoeden? Wilt u ons voorgaan op die weg? Vergeef ons onze tekortkomingen. Tekortkomingen tegenover u en tegenover onze naasten. Maar toch mogen wij weten dat we met al onze tekorten bij u welkom zijn. U kent ons door en door. U weet wat er in ons omgaat. Wij kunnen voor u niets verbergen. Wij vragen dit alles in de naam van Jezus, die ons in zijn liefdevolle ontferming al onze schulden vergeeft. Amen. Broeders en zusters, we mogen weten dat onze zonden zijn vergeven, dat onze schuld is afgelost, zoals ook door de profeet Jesaja verwoord. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als antwoord hierop zingen wij Psalm 25, vers 5 en 8, een bede om vergeving in vers 5. Wil mij uw naam ter eer al wat ik misdeed vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Psalm 25, vers 5 en 8.
Thank you.
Wat een rijkdom te weten dat er vergeving van schuld en zonde is. Dat ons vergeving, vrijspraak en kwijtschelding geschonken wordt door God onze Heer. Dat er genade is in Christus Jezus. Jezus is in deze zondige wereld gekomen op kerst. En is in onze plaats gaan staan en heeft ons alle schuld vergeven. U bent een God van liefde, een God van genade, een God van ontferming. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wij mogen ons bevrijden als geredde mensen leven, bevrijd van zonde en schuld. Het is volbracht, het heeft geklonken op Golgotha. Betekent dat dan dat wij nu de vrijheid hebben om er maar op los te leven? Nee, gemeente. We hebben ons te houden aan de richtlijnen en de leefregels, zeg maar wegwijzers, die ons gegeven zijn in Gods woord. En één zo'n wegwijzer vinden we in 1 Johannes 2, vers 15 tot 17. Hier schrijft Johannes: verlies uw hart niet aan de wereld, of aan iets dat bij de wereld hoort. Als iemand zijn hart verliest aan de wereld, is er in hem geen plaats voor de liefde van de Vader. Want al het wereldse, alles waarop de mensen hun zinnen zetten en waar ze hun ogen niet vanaf kunnen houden, en alle aardse zaken waarvan de mensen zo hoog opgeven, dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met al haar verlokkingen gaat voorbij, maar wie Gods wil doet, blijft in eeuwigheid. Amen. Als antwoord op deze genadeverkondiging zingen wij uit de Evangelische Liedbundel 371, vers 1, 2 en 4. Een lied van genade en aanbidding. We gaan nu luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft in zijn woord. En daar hebben we niet alleen de Bijbel voor nodig, maar ook de Heilige Geest, om die woorden te begrijpen. Laat ons bidden. Hemelse Vader, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, rondom een geopende Bijbel, om te luisteren naar uw woord. Naar uw woord wat al duizenden jaren oud is, maar nog steeds actueel. Samengekomen om door uw woord u beter te leren kennen. U spreekt tot ons met woorden uit de Bijbel. En de Bijbel is geen gemakkelijk boek. Daarom bidden wij u of u met uw geest in ons midden wilt zijn. Open ons hart, zodat het woord dat we lezen ook zullen begrijpen. Dat het in ons hart mag doordringen. Dat het ons mag aanraken. Dat het vrucht mag dragen. Dat we het niet alleen voor onszelf houden, maar ook uit mogen dragen naar anderen toe. Verlicht ons verstand door de Heilige Geest. Inspireer ons, opdat wij horen en begrijpen wat u met uw woord bedoelt. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Een woord ten leven. En dat licht hebben we nodig om de weg te volgen die u ons wijst. Vader in de hemel, wij vragen uw nabijheid en uw geest bij het luisteren, bij het zingen, bij het bijbellezen en bij de verkondiging. Amen. We gaan de Bijbel openen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6. En we lezen vanaf vers 1 tot en met 13 en daarna vanaf vers 32... tot 35. Johannes 6. Daarna vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neder met zijn discipelen. En de Pascha, het feest der Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zeide hij tot Filippus: waar zullen we brood kopen, dat deze kunnen eten? Maar dit zeide hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg. Als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn discipelen, Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? En die laatste zin, dat is tevens de tekst voor onze preek. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei dan: laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. De mannen gingen dus zitten, ten getale van omstreeks 5000. Jezus dan nam de broden, dankte en verdeelde ze onder hen die daar zaten, evenzo van de vissen, zoveel zij wensten. En toen zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: verzamelt de overgebleven brokken, opdat niets verloren gaat. Zij verzamelden die dus en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden die overgeschoten waren nadat men gegeten had. En nu te beginnen we bij vers 32. Voorwaar, ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want dat is het brood Gods, dat uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem: Heer, geef ons altijd dit brood. Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. De tweede schriftlezing is uit de Handeling der Apostelen, hoofdstuk 4. Enkele versen uit hoofdstuk 4, vers 32. Het gaat over het leven van de eerste gemeente. En het gaat hier ook over uitdelen, namelijk het uitdelen van de opbrengst van de verkoop van bezittingen door de eerste gemeente. Vers 32. En de menigte van hen die tot geloof gekomen waren, was één van hart en ziel. En ook niet één zeide dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was. Doch zij hadden alles gemeenschappelijk. En nu vers 34. Want er was ook niet één behoefte onder hen. Want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. Tot zover de schriftlezingen. Zalig zijn zij die het woord van het evangelie horen en het in hun hart bewaren en daaruit leven. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. Als inleiding op de preek zingen wij gezang 465, vers 1, 2 en 3. Verkondiging zingen wij uit de evangelische liedbundel vers 1 en 2. Grijp op de kansen door God u gegeven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Begin dit jaar was ik samen met dominee Maliepaard in Israël om daar behulpzaam te zijn bij een diaconaal project. Een project om de allerarmsten daar van kleding, voedsel en huisraad te voorzien. Op de terugreis zat ik in het vliegtuig naast een man. Hij was niet al te spraakzaam. Maar ja, hoe gaat dat als je 4,5 uur naast elkaar zit, is het toch wel eens prettig als je even wat woorden kunt wisselen. Althans, dat vond ik. De man naast mij dacht daar kennelijk anders over. Ik begon het gesprek door maar eens te vragen naar het doel van zijn reis. Ik werd daar niet veel wijzer van. Dat hoeft ook niet, want ik had er verder geen belang bij. Maar om het gesprek gaande te houden, vertelde ik hem over het doel van mijn eigen reis. Ik vertelde over het project en de gedrevenheid waarmee wij ons daar hadden ingezet. Dit bleek het juiste onderwerp te zijn om hem aan het praten te krijgen. Die kleinschalige hulpverlening, die kleinschalige projecten, hij vond het maar niks. Dat lost niets op, zonde van alle energie die erin stopt, een druppel op een gloeiende plaat, volgens hem. Wat heb je eraan voor zoveel mensen die hulp nodig hebben? En hier komen we al direct bij de tekst die we gelezen hebben. Wat betekent dit voor zoveel? Ik vertelde hem dat iets wat klein is, toch groot kan worden. En noemde als voorbeeld het verhaal dat we zojuist gelezen hebben. Van de 5 broden en de 2 vissen. In een van de nieuwsbrieven heb ik daar het artikel Klein wordt Groot over geschreven. Nou, ik geloof wel in God. Er bestaat een God, dat weet ik zeker. Dat zie ik in de natuur. Maar ik geloof niet alles wat er in de Bijbel staat. En daar hoort dit verhaal ook bij. Dat je met 5 broden en 2 vissen, dat je daarmee 5000 mensen van voedsel kan voorzien. En dat je dan nog 12 volle mannen overhoudt ook. Iemand die dat gelooft, die gelooft vast nog in Sinterklaas. Een fantasieverhaal, al dus mijn medereiziger. Nee, gemeente, geen fantasieverhaal. Wij weten wel beter. Als gelovige mensen weten wij dat door de kracht en de werking van de Heilige Geest dat fantasieverhalen werkelijkheid worden. Het gelezen verhaal is overbekend. We hebben het al zo vaak gehoord. Er is al zoveel over gepreekt. Het is daarom ook zo'n gewoon verhaal geworden. Geen verwondering meer als je het leest, want je weet wat er komt. En daarbij komt nog de vraag, wat moeten we vandaag de dag met dit verhaal? Want er leven in de wereld miljoenen mensen die bijna niets of weinig te eten hebben. En je vraagt je af, hoe kan dat dan als het zo eenvoudig is om een grote menigte mensen van voedsel te voorzien? Er zijn miljoenen mensen die vandaag gebrek lijden. Ze kunnen zich vanwege armoede niet ontplooien. Hoe kan dat dan? En dan dit verhaal over een wonderlijke manier om duizenden mensen van voedsel te voorzien. En dan nog overdadig veel over ook. Gezien de voedseltekorten in de wereld wel erg tegenstrijdig. Maar wat is nu de betekenis en de waarde van dit verhaal in onze tijd, gemeente? Eerst even terug in het kort naar de gebeurtenissen in Galilea. Jezus wordt gevolgd door een massa mensen. Ze zijn nieuwsgierig naar de wonderen die hij verricht. Ieder heeft gehoord dat hij zieke mensen op wonderlijke wijze geneest. Reden genoeg om naar hem op zoek te gaan. Uit nieuwsgierigheid. Om getuige te kunnen zijn van misschien wel weer iets bijzonders. Jezus en zijn discipelen worden in deze verlaten streek omringd door duizenden mensen. Alleen de man al. 5000 mannen hebben we gelezen. En daar komen vrouwen en kinderen nog bij. Zoveel mensen op zoek naar Jezus om iets bijzonders van hem te zien. Jezus voorziet dat het eten problemen gaat opleveren. Een afgelegen streek. Mensen die niets bij zich hebben en niets te kopen. Jezus weet al lang wat hij gaat doen. Maar toch legt hij dit probleem eerst aan Filippus voor. Als al deze mensen een klein beetje eten moeten krijgen, dan hebben we minimaal 200 schellingen nodig. En 1 schelling was het loon wat je op 1 dag kon verdienen. 200 schellingen. 200 daglonen. Een half jaar salaris. Niemand die dat bij zich had. En als iemand dat bij zich had, er was in de hele buurt niets te koop. Andreas heeft gezien dat er een jongen is die 5 broden en 2 vissen bij zich heeft. En dan de reactie van Andreas. En dan komt onze tekst. Maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Wat betekent dit voor zoveel, staat er letterlijk. Het is te begrijpen dat hij dit zegt, zouden wij ook gezegd hebben. Ach, wat heb je daaraan? 5 broden en 2 vissen. Ze vallen in het niet, ten midden van 1000 mensen, een druppel op een gloeiende plaat. Dezelfde reactie als van mijn medepassagier in het vliegtuig over ons diaconaal project. Andreas geeft stem aan mismoedigheid en moedeloosheid. En hoe komt dat? Dat komt omdat Andreas iets vergeet. Hij verzuimt aan de almacht en de grootheid van Jezus te denken. Wat wij voor onmogelijk houden, is bij hem mogelijk. Andreas, hij denkt het zelf te moeten oplossen. Hij moest beter weten, want hij had al vele wonderen van Jezus gezien. Van Andreas kunnen we een lijntje doortrekken naar onszelf. Net als Andreas vergeten ook wij vaak aan Jezus te denken, als we voor een onmogelijke opgave staan. We zoeken allerlei wegen om zelf een oplossing te vinden. Ook wij denken het zelf te moeten doen. En als we denken dat we zelf een oplossing gevonden hebben, dan roepen we al gauw, hoe is het toch mogelijk? Maar dan vergeten we dat bij Jezus alles mogelijk is. Of we leggen het uit als toeval. Dat is toevallig. Hoe vaak hoor je het niet? Nou, broeders en zusters, toeval bestaat niet. Alles wat in ons leven plaatsvindt, is van tevoren door God bepaald. Een stem van mismoedigheid en moedeloosheid klinkt ook in onze tijd. Ach, wat heb je eraan? Wat heeft het nog voor zin? Waarom zou ik me nog inspannen? Laat maar, het helpt toch niet. Ik noem 2 voorbeelden. We herkennen dit gevoel als we in aanraking komen met de ellende in deze wereld. De beelden op tv van uitgemergelde kinderen geven ons een onbehagelijk gevoel. We proberen die beelden maar weer snel te vergeten en schakelen maar gauw over naar een programma met wat meer ontspanning. We roepen al snel dat het maar weinig zin heeft om geld over te maken. Het probleem is te groot om dit op te lossen. Wat moeten we met 5 broden en 2 vissen? Wat moeten we met mijn 100 euro? Het gevolg is wel dat we maar matig bereid zijn om van onze welvaart en overvloed te delen en te geven. Nou ja, voor een speciale gelegenheid willen we dan nog wel eens een uitzondering maken. Het 2e voorbeeld, gemeente. Gevoelens van mismoedigheid komen soms ook naar boven als we over de kerk praten. We zijn geneigd de vinger te leggen bij de dingen die niet goed gaan. En er zijn best genoeg momenten en zaken te noemen waarover we teleurgesteld zijn. Als er gemeenteleden wegblijven bij de kerkdiensten. Als er weinig jongeren komen opdagen. Als er onderling weinig meeleven is. Als we geen tijd vrijmaken voor geloofszaken omdat het eigen werk voorgaat. Als kerken gesloten worden vanwege teruglopend ledenaantal. Kunnen we dan de moed nog opbrengen om door te gaan? Of vallen we stil? Het maakt toch allemaal niets meer uit. Waarom zou ik nog tijd steken in het bezoeken van mensen? Waarom zou ik me nog druk maken over jongeren? Ze willen toch niet meer komen. Moeten we dan maar toegeven aan de stem van de moedeloosheid? Nee, gemeente, we worden door deze geschiedenis met de neus op de feiten gedrukt. Bij Jezus hoef je niet aan te komen met dit soort argumenten. 5 broden en 2 vissen, hij kan ze wel gebruiken. Hij bewandelt een totaal andere weg. Hij ziet kans de moedeloosheid te doorbreken. 5 broden en 2 vissen. Dat kleine beetje van ons is voor hem waardevol. Hij neemt dat kleine beetje in zijn hand en vermenigvuldigt het tot een maaltijd van overvloed. Hij verdeelt, hij deelt uit en er blijft over. 12 manden vol. Gemeente, dit is niet te begrijpen,
Het is een goddelijke manier van rekenen. 5 en 2 wordt 12. Waar wij tegen grenzen aanlopen, daar zegt Jezus, geef het aan mij. Ik kan het gebruiken. Ik zal het vermenigvuldigen. Wat ook een goddelijke manier van rekenen is dat wij moeten leren om te delen. Wij moeten delen van wat we zelf in handen hebben gekregen. Ook al hebben we het idee dat het niet meer is dan een druppel op een gloeiende plaat. Wat wij niet kunnen, kan Hij vermenigvuldigen. Als we geld en goederen geven voor mensen die gebrek lijden, dan geven we het eigenlijk aan Jezus. En we mogen het geven in de verwachting dat Hij het zal vermenigvuldigen. Kunnen we dat nog delen en geven, broeders en zusters? We hebben het zo enorm goed met elkaar, als je het vergelijkt met de derde wereld. Wij hebben veel meer weg te geven dan 5 broden en 2 vissen. Maar, en dat is de vraag, willen we delen van wat wij over hebben? Delen en geven van wat je zelf in overvloed hebt, is niet zo moeilijk.
Dat is niet zo moeilijk. Maar als je zelf maar net genoeg hebt om van te leven en dan nog kan delen, dat wordt voor ons een stuk moeilijker. Eerst ik, dan de ander. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die dat wel kunnen en willen. In Israël heb ik mensen ontmoet, ook al hadden ze het nauwelijks genoeg voor zichzelf, die toch kans zagen en er moeite voor deden, en dan het weinige wat ze hadden, toch nog uit te delen aan anderen. Het mag niet zo zijn dat we zijn als die rijke man uit de gelijkenis die Jezus vertelde. We lezen het in Lucas 12. Die man bouwde steeds grotere schuren om zijn overvloed op te slaan. Hij had voor veel jaren genoeg voor zichzelf en hij leefde er goed van. Maar diezelfde nacht werd zijn leven opgeëist. Als je niets meer hebt dan je aardse spulletjes, ja, dan sta je met lege handen. Delen en geven, het is het werk van de Heilige Geest. Op Pinksterdag, mensen hebben de Heilige Geest ontvangen. En wat staat er in Handelingen 4, we hebben het gelezen, zij verkochten hun bezittingen en deelden het uit aan hen die het nodig hadden. En dan staat er, er was niet één behoefte onder hen, niet één behoefte. Gezegend ben je als je zo kunt delen en geven. Geloven heeft ook met onze portemonnee te maken. Dan even terug naar het tweede voorbeeld, namelijk hoe we denken over de kerk. Binnen de kerk mag er geen ruimte zijn voor mismoedigheid of moedeloosheid. Ook binnen de gemeente vraagt Jezus van ons in alle eenvoud aan de slag te gaan. Al is het klein, al zijn we maar een kleine gemeente hier in Noordwijk, al is het bijna onzichtbaar, al heeft het voor je gevoel maar weinig zin. Er wordt van ons gevraagd dat we werken met de kansen die we krijgen. We mogen erop vertrouwen dat onze Heiland met dat kleine beetje van ons onuitsprekelijk veel kan doen. Dat kleine beetje van ons, het bezoekje dat iedere maand trouw gebracht wordt, blijkt goud waard te zijn. Dat kleine beetje van ons, onze inzet voor de standhouding van de kerk, werpt vroeg of laat vruchten af. Dat kleine beetje van ons, het werk dat mensen verzetten om kinderen en jongeren vast te houden, werkt aanstekelijk. Dat kleine beetje van ons, de saamhorigheid onder elkaar, geeft versterking aan het geloof en zet buitenstaanders aan het denken. Samen kun je veel bereiken, broeders en zusters. Samen kun je ook anderen bereiken. Samen kun je twijfelaars over de streep trekken. Daarom moeten we niet toegeven aan gevoelens van moedeloosheid. Maar we moeten de gaven en talenten gebruiken die God ons gegeven heeft. Grijp toch de kansen door God u gegeven, we zullen het straks zingen. En daar mag je om bidden. Dan mag je gaan bidden. Heer, bevrijd ons van de mismoedigheid. Dan mag je bidden. Heer, help ons om gelovig te woekeren met de kansen die u ons geeft. Dan mag je bidden. Heer, help ons te vertrouwen dat u met weinig onuitsprekelijk veel kunt doen. Wij mogen delen en God zal vermenigvuldigen. Maar er is nog een vervolg. We hebben het gelezen in Johannes 6, vers 32 tot 35. Een dag later grijpt Jezus erop terug. Hij maakt al die duizenden mensen duidelijk wie hij zelf is. Ik ben het brood des levens. Het wonder van het brood wijst op hem die het brood des levens is. En dan nog een bijkomstigheid. Juist in deze tijd zou het Pascha gaan aanbreken. We hebben het gelezen. Het punt of feest in Israël. Waarin werd stilgestaan bij de bevrijding uit Egypte en de tocht door de woestijn. De verhalen van de tocht door de woestijn, die kennen wij. Verhalen waarin ons verteld wordt van barre omstandigheden, met veel ontevredenheid tot gevolg. Daarom werd er ook veel gemopperd. Het leven met God viel het volk soms zwaar tegen. Maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat God zijn volk bij de hand neemt en niet in de steek laat. Iedere morgen was het manna in de woestijn te vinden. Iedere morgen voedsel voor één dag. Brood uit de hemel, door God aan zijn volk gegeven. Proviant voor onderweg. En dat 40 jaar lang. Genoeg voor iedereen. En als iedereen met die verhalen bezig is, in verband met de nadering van het Pascha. En als iedereen de verwondering van de dag ervoor aan het verwerken is, wijst Jezus op de kern van zijn komst. Ik ben het brood van het leven. Jezus maakt ons daarmee duidelijk dat ons leven vergelijkbaar kan worden met de tocht door de woestijn. Een zware tocht, blootgesteld aan hitte en droogte. Afzien. Maar gelukkig zijn er ook oases en zijn er rustpunten in ons leven. Mensen om ons heen komen in aanraking met zoveel onzekerheden, zoveel zorgen. Ze voelen hun levenspad gaan als door een woestijn. In die woestijn wil Jezus ons nabij zijn. Door hem kunnen we de koers gericht houden op het beloofde land. Door hem mag ons leven zijn toekomst tegemoet gaan. Door hem ontvangen we kracht om verder te gaan. Iedere dag weer opnieuw. Iedere dag opnieuw wil Jezus ons bij de hand nemen en kracht geven. Soms verwachten we dat Jezus ons kracht voor een maand vooruit geeft. Nee, gemeente, zo werkt het mannen niet. Laten we per dag vertrouwen dat hij ons elke dag voldoende kracht zal geven. Jezus bemoedigt ons door deze woorden en wijst ons erop dat we mogen delen in zijn toekomst, in het eeuwige leven. Je mag op weg gaan naar het beloofde land, want ik ben het brood des levens. Maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat de mensen om Jezus heen er helemaal niets van begrijpen. Ze denken dat Jezus zinspeelt op het brood dat hun maag zal verzadigen. Ze hebben niet door dat Jezus zinspeelt op de honger van hun hart, op de kern van hun bestaan. Zonder dit brood voor hun hart zullen mensen altijd op zoek blijven naar de zin van hun bestaan en vast blijven lopen in leegheid. Een leven zonder Gods liefde en vergeving. Waar leef je voor? Waar is je hart op gericht? Die vraag mogen we ook onszelf stellen, gemeente. Wij doen veel moeite voor ons aardse brood, onze aardse bezittingen. We tobben ons daarvoor af. Het is niet gauw te veel. We willen goed verdienen, royaal wonen, lekker eten, genieten van het leven. Mag, niks mis mee. Helaas is dat voor veel mensen ook het enige in het leven. Maar toch knaagt er tegelijkertijd bij veel mensen iets van binnen. Een soort honger. Is dit nu alles wat mijn leven te bieden heeft? Jezus nodigt ons uit om de honger van ons hart door hem te laten stillen. Hij nodigt ons uit in hem te geloven en op hem te vertrouwen. Hij zal ons leven werkelijke inhoud geven. Hij doet ons delen in Gods liefde en vergeving. Hij heeft zijn leven gegeven opdat wij zouden kunnen leven. Een leven dat sterker is dan de dood. Op de weg door de woestijn neemt Hij ons bij de hand om ons te brengen in het beloofde land. Te brengen in een land van overvloed. Er is genoeg. Ja, er is genoeg voor iedereen. Er blijft zelfs nog over. Zo groot is Gods genade. Amen. Evangelische lied, bundel 396, vers 1 en 2. We zijn egoïstisch ingesteld. We denken eerst aan onszelf en daarna pas aan onze naasten. Er wachten mensen voor de voedselbanken en een ander komt om in overvloed. Heer, we moeten bekennen dat er door onze gemakzucht schaamteloos voedsel wordt verspild. Voedsel wat eigenlijk toekomt aan die miljoenen mensen die honger lijden. En nu werden we deze morgen herinnerd aan wat we in Handelingen 4 hebben gelezen. En er was niet één behoefte onder hen, niet één. O Heer, breng ons op andere gedachten, dat we rekening gaan houden met onze behoeftige naasten. Heer, we bidden voor mensen die te lijden hebben onder gebrek en armoede. Het zijn er zoveel in deze wereld. Mensen die zozeer afhankelijk zijn van wat wij van onze rijkdom willen delen en van onze rijkdom willen geven. Heer, we leven in een tijd dat geloof in de Heer Jezus en meeleven met een gemeente steeds minder vanzelfsprekend is geworden. Er zijn zoveel mensen die afhaken. Het benauwt ons als we de kerken zien leeglopen, dat kerken gesloten worden, gesloten moeten worden wegens teruglopend ledental. Wij bidden voor de wereld die steeds meer los van u komt te staan, die het recht in eigen hand neemt. Zoals het was in de dagen van Noach. Onrecht, goddeloosheid, opstand tegenover u, onverdraagzaamheid, een wereld die u niet nodig heeft. We denken het zelf te kunnen. We nemen onze toevlucht tot techniek en wetenschap, in plaats van dat we bij u zoeken. O Heer, leer ons beseffen dat we niet zonder u kunnen, dat we van uw goedheid en liefde afhankelijk zijn. Vader in de hemel, er zijn ook mensen die deze zondag anders beleven. In het bijzonder bidden wij voor mensen die dierbaren hebben verloren bij de vliegramp. Een lange lijst met namen, we worden er stil van. Zoveel verdriet en rouw in gezinnen, bij familie, bij vrienden. Heer, het grijpt ons aan, we begrijpen het niet. Wees troostrijk aanwezig bij hen die troost nodig hebben. Sterk en bemoedig hen. Geef kracht om hun leven weer verder te kunnen leven. Ook al zal het nooit meer worden zoals het geweest is. Heer, we bidden om vrede tussen Israël en Palestijn. Dat er een eind mag komen aan dit steeds weer oplaaien van dit conflict. Opnieuw zoveel mensen in rouw en verdriet gedompeld. Meer dan 1000 doden. Heer, leer beide partijen beseffen dat oorlogsgeweld niet de oplossing is. Heer, wij bidden voor mensen die te maken hebben met ziekte, verdriet, pijn. Mensen die treuren om het gemis van een dierbare. Mensen die zich afvragen of het leven nog wel zin heeft. Voor mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die zich zorgen maken om hun toekomst. Zorgen om kinderen, kleinkinderen, zorgen om eigen gezondheid. Heer, ook al deze noden komen in onze gemeente voor. Ieder van ons heeft zo zijn kruis te dragen, de een wat zwaarder dan de ander. Laat uw nabijheid blijken. Geef moed, kracht en troost. En in geval van ziekte, zo mogelijk herstel en genezing. Breng licht in het leven als duisternis de overhand krijgt. Geef uitzicht op toekomst met u, toekomst in uw koninkrijk. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wilt u onze gebeden verhoren? Wilt u onze dank aannemen? In de naam van Jezus vragen wij dit. Amen. Er zal nu worden gecollecteerd. De collecte is bestemd voor de opbouw van de kerk. Dat is het thema van de preek, delen en geven, ook in de collecte gaat u komen. De Heer zegen uw harten. Daarna zingen we ons slotlied, gezang 257. Halleluja, eeuwig dank en eer. En zo zijn we aan het eind van deze dienst gekomen. Bedankt dat u er was. Ook de gasten, bedankt dat jullie gekomen zijn. Organist, bedankt. Mooi hoorspel. Erik, bedankt. Klaarzetten van de zaal. Dat wordt wel nooit genoemd, maar iedere morgen als wij hier komen, dan staat de zaal gereed. Tafelstoelen staan klaar en de orgel staat er. Hier is alles ingericht. Dat doet Erik altijd. En dat mag best eens een keer genoemd worden, denk ik. Ook Bert bedankt natuurlijk voor het voorbereiden van de diensten. Ook dat wordt nooit genoemd, maar niet alleen voor deze diensten, maar ook alle diensten. Er komt heel wat voor kijken met info. Ja, ik weet het. Er komt heel wat voor iemand voor kijken. Goede zondag. En zo de Heer wil, zondag aanstaande, hopen we hier weer samen te komen. We gaan de wereld in, maar we weten dat we niet alleen hoeven te gaan, maar dat God met ons meegaat. Op al onze wegen, ook in deze nieuwe week. En we mogen weten, als we van hier gaan, dat de Heer ons zijn zegen wil meegeven. Om zo tot zegen te zijn voor ieder die op onze weg komt. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen.